gaan hebben vandaag over Rut. Dus laten we beginnen. Ik dacht, als allereerst wat ik wil doen is gewoon het eerste hoofdstuk voorlezen. Daar staat een beetje het kern van het begin van het verhaal, zeg maar, daarin. En het is best wel een stuk tekst, maar ik dacht, weet je, in onze kerk, wij zeggen altijd, we houden van de Bijbel. Wie houdt van de Bijbel? Het woord van God is het krachtigste wat we hebben, het mooiste in ons leven. Dus we gaan gewoon even de tijd voornemen om het stukje van het verhaal voor te lezen. En daarna kan ik gewoon lekker mijn preek overal aan refereren en je weet wat ik bedoel. Dus ik weet niet of het op het scherm is of niet. Maar goed, je kunt meelezen. Hier. In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Bethlehem in Juda om een tijd lang in de vlakte van Moab te gaan wonen. De naam van de man was Elimelech en zijn vrouw Naomi en hun twee zonen heetten Mahlon en Kilion. Het waren Ephratieten uit Bethlehem in Juda. Toen ze in Moab waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdelingen wonen. Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Naomi, en zij bleef achter met haar twee zonen. Zij trouwden allebei met een Moabitisch vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de andere was Rut. Nadat ze daar ongeveer 10 jaar gewoond hadden, stierven ook Mahlon en Kilion. En de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen Naomi hoorde, daar in Moab, dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte ze zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had. Maar toen ze eenmaal op de terugweg waren naar Juda, zei Naomi, gaan jullie nu maar allebei terug naar huis van je moeder. Mogen de Heer zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. Mogen hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man. En ze kuste hen. Toen barstte zij in tranen uit en zeiden, maar we willen met u terugkeren naar uw volk. Ga terug, mijn dochters, zei Naomi. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? Ga toch terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren, zelfs al sliep ik vannacht nog met een man, al bracht ik nog zonen ter wereld, zouden jullie dan wachten totdat ze groot zijn en je ervan laten weerhouden met een andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd. Opnieuw begonnen ze te huilen. Orpa kust haar schoonmoeder vaarwel, maar Rut week niet van haar zijde. Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar God, zei Naomi. Ga haar toch achterna. Maar Rut antwoordde, vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heer is mijn getuige, alleen de dood zal mij van u scheiden. Naomi zag dat Rut vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan. Zo gingen ze samen verder tot Bethlehem. Hun aankomst in Bethlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de vrouwen, dat is toch Naomi? Maar zij zei tegen hen, noem me niet Naomi, noem me Mara, want de onzagwekkende heeft mij lot zeer bitter gemaakt. Toen ik hier wegging had ik alles, maar de Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen. Waarom mij nog Naomi noemen, nu de Heer zich tegen mij heeft gekeerd, nu de onzagwekkende mij kwaad heeft gedaan? Zo kwamen ze terug uit Moab, Naomi en haar schoondochter Rut, de Moabitis. Ze kwamen in Bethlehem aan bij het begin van de gerstoogst. Oké, ben je nog wakker? Ja, ik dacht, zal ik het gewoon vertellen? Weet je, maar er zit zoveel in. Hier zie je een heel bijzonder verhaal. Het begint heel verdrietig. Eigenlijk dacht ik, ja, ik moet mijn preek noemen. De vrouw die moederdag wilde overslaan. Maar ik dacht, nee, dat is te negatief. Maar ik denk dat Naomi, je ziet Naomi, dit was echt gewoon de diepste punt van haar leven eigenlijk. Als ik denk aan Moederdag, ik zat een beetje te denken aan mijn eigen moeder. Ik heb echt een hele bijzondere moeder, maar ik zat ook te denken aan mijn oma. Nou natuurlijk, ik heb twee oma's, maar de oma waar ik nu vandaag aan denk. Trouwens, ja, mijn andere oma is net 95 geworden. Maar ik denk nu even aan de oma die nu overleden is. En zij woonde in een heel mooi stuk in Nieuw-Zeeland. Het heet Lake Tekapo. Daar is een heel mooi meer midden in de bergen. Het wordt gevoed door de glaciers. Een van de grootste bergen in Nieuw-Zeeland, Mount Cook, staat een beetje achteraan. Je ziet het niet helemaal van haar huis, maar even een stukje verder rijden, dan zie je de hoogste berg in Nieuw-Zeeland, Mount Cook. Maar waar mijn oma woonde, was echt een prachtige plek. Daar staan nu allemaal hotels. Maar goed, zij had best wel een groot stuk land daar. Met groot, ik bedoel misschien 100 meter keer 15 meter. Zo wel echt even een stuk. Aan het water. Even zo'n klein, mooi, schattig kerkje. Precies aan het water. En daar keek ze aan. En het was een pioniershut. Hutje. Heel oud, vroeger, gebouwd door mijn overgrootopa. En daar is een beetje aangebouwd en aangebouwd en aangebouwd, tot het echt de bizarste huis ooit was. Allemaal verschillende niveaus en bomvol spullen. En om het hele land heen was een enorm grote heg uit dennenbomen. Ongeveer 3 meter breed. Echt gewoon enorm groot. Dus eigenlijk vanaf het huis had je helemaal geen uitzicht. Want je keek gewoon aan het heg. Ja, mijn oma zei, ja, maar het beschermt je wel van de wind. Oké. Maar ze gebruikte de heg ook een beetje als opslag, hè, want ze had zoveel spulletjes verzameld in haar leven. En ze was echt een prachtige vrouw. Even een voorbeeld. Iedere vakantie gingen we naar haar toe. We zijn ongeveer 3 uur rijden van Christchurch. We reden naar haar toe. Kwam altijd gewoon zo vrolijk naar buiten. Oh, hallo. Gingen allemaal kussen, weet je wel. Ons haar helemaal opzij duwen. Dat vonden we verschrikkelijk. Maar goed, oh, hallo. Weet je, en de volgende ochtend wisten we altijd, onze moeder en vader, die kreeg ontbijt in bed. Dat is ook best wel bijzonder, hè? Weet je wel. Mijn moeder zei, iedere keer dat ze bij haar schoonmoeder aankwam, kreeg ze gewoon iedere ochtend van de vakantie, ontbijt in bed van haar schoonmoeder. En wij, gewoon lekker, weet je wel, geen oudere toezicht, wij mochten iedere ochtend perziken en slagroom eten voor ontbijt. En niet alleen maar van de supermarkt, nee, verse perziken, zeg maar, van de eigen perzikboom. Nou, weet je, wij hielden van ons oma, wie weet dat. Maar ook toen we net iets ouder werden, zij was altijd heel gewoon. We hadden zulke fijne gesprekken met haar. En ze ging een keertje met ons zitten en ze zei tegen mijn zus, nou, Virginia, het is me opgevallen dat alle meisjes tegenwoordig, die jonge meisjes, ze knippen allemaal hun haren af. Weet je, ze zijn allemaal kort, dat is nu de mode. Wat vind jij daarvan? Weet je, en weet je, in plaats van heel veroordelend te gaan doen, was ze gewoon benieuwd naar onze mening. Dat vonden we heerlijk. Maar ook dat ze zo, ze was echt een heel relaxte vrouw. Weet je, maakt niet uit wat je eigenlijk deed. Het was, oh, en ze was ook heel stoer. Dus ze had nog zo'n heel oud watersysteem. Dat ze kreeg heet water van het vuur nog. Weet je wel, de stoof, serieus. Dus iedere ochtend, je weet, ze hakte ook haar eigen hout in de achtertuin. Met bijl, gewoon poem, poem. Weet je wel, ze pakte alle dennenappels van onder de heg. En iedere ochtend was het gewoon krant, dennenappels, weet je wel, lekker veel hout, eigen gehakte hout. En zo stook ze het vuur en we hadden heet water in die dag. We hebben eigenlijk nu ons eigen, we hebben een open haard in ons huis. Echt heerlijk, fantastisch. En toen ik het voor het eerst, weet je wel, wilde aanzetten, Lucas zei, weet je hoe je dat moet? Ik zei, ja, ik weet het. Hè? Mijn oma heeft me geleerd. Ik propte allemaal kranten in. Ik zei, ja, Lucas, waar zijn de dennenappels? Hè? We hebben dennenappels nodig. Hij zei, krant, dennenappels? Nee. We zijn in Nederland, Nicola. We zijn beschaafd. Aanmaakblokjes. Oké. Dus zo doen we dat nu. Maar als allerlaatste, het laatste wat ik je wil vertellen over mijn fantastische oma. Ze gooide niks weg. Hè? En dat is natuurlijk uit de oorlogstijd. Weet je, ook in Nieuw-Zeeland werden we geraakt door de Tweede Wereldoorlog. En dus je kan gewoon bij haar alles vinden. En ik weet nog een keertje, mijn oude zus, ik weet niet, we waren aan het knutselen. En mijn zus zei, hey oma, heb je misschien een tartanlint? Ik weet niet of ik het juiste woord heb, tartan. Dat is een beetje van de Schotse patronen, tartan. Gruitjes, ja, ja, ja. Heb je een lintje met gruit erop? En eigenlijk, weet je wel, mijn opa was Schots. Daar kom ik oorspronkelijk vandaan. En ze zei, ja, ja, volgens mij wel. Dat hebben we. Volg mij. Dus ze liep even door de kamer. En toen liep ze naar de andere kamer. En ze liep gewoon, en we volgden gewoon even achteraan. En toen liep ze de deur uit. Weet je wel, gewoon naar de tuin. We dachten, Oké, we gaan het huis uit. Even door de tuin, naar de heg. En we gingen de heg in. Waar gebeurt het verhaal? We gingen de heg in, 3 meter breed, dus je kon lekker erin. De heg in, en dan had je allemaal van die grote, oh help me, barrels, drums, vaten, ja, grote vaten. We gingen laten, en toen stopte ze opeens bij een heel groot vaat, weet je wel, dekte ze af om oude dekens. Dus kwam ze bij een doosje met Schotse dingen of zo, en zei ze, hier. Geweldig, toch? Oké, dus waarom vertel ik je dit allemaal over mijn oma? Niet alleen maar omdat het gewoon hartstikke leuk is, maar ook, kijk, als ik de verhaal lees en denk aan Naomi, dan denk ik dat mijn oma en Naomi niet zo heel erg verschillend waren eigenlijk. Weet je wel, ik leerde mijn oma kennen toen mijn opa al overleden was. En mijn oma had eigenlijk 3 zonen. En haar oudste zoon, dat was mijn vader, was overleden toen ik was dan jong. En als ik denk aan Naomi, weet je wel, ze trok weg uit Bethlehem met haar 2 jochies. Weet niet hoe oud ze waren, misschien 6, 7. En ik denk dat Naomi ook droomde om oma te worden, weet je wel. En toen haar man overleed, was het natuurlijk enorm verdrietig. Maar ze hadden haar zonen nog en ze dacht, nou, ik blijf wel. En er staat, nadat haar man overleden was, daarna pas zijn haar zonen getrouwd met de vrouwen. Dus we weten, ze heeft het zelf geregeld. Ik weet niet of het ook geregeld, weet je wel. Zelf de bruiloft voorbereid, zelf weggegeven, zelf de speech gegeven. En toen woonden ze daar 10 jaar. En ik denk dat het nooit in haar opkwam. Oh, ik word geen oma. Ze dacht, hier komen ze aan, de kleintjes. Hè? Ik word ook oma. Ik ga ook perziken en slagroom geven aan mijn kleine kinderen. Laat ze maar opkomen. En toen, we weten niet waarom, maar we lezen gewoon, de ene zoon overleed. Geen kinderen. En toen de andere zoon. En wat een verdriet. Als ik dit lees, dan zie ik een vrouw, Naomi, die gewoon overweldigd was door verdriet eigenlijk. Het licht ging uit voor haar. En ze zei, weet je, God heeft zich van me afgekeerd. Weet je, hij heeft me kwaad aangedaan. Ze is heel boos op God. En wat me ook opvalt, is dat, weet je, uiteindelijk, ze zegt, weet je, Rut, opa, ga maar terug naar huis. En Rut zegt, nee, ik blijf bij u. En er staat niet dat ze zei, oh, geweldig, Rut, dankjewel, ik heb tenminste jou. Ik denk dat ze was gewoon verdoven door verdriet. Weet je wel, ze zei, oké, ze kon het niet meer, ze kon de liefde niet eens meer echt geven en voelen. En ze dacht dat God haar kwaad, weet je wel, ze dacht, God heeft me verlaten. Ze is helemaal geïsoleerd. Ze had de contact niet meer. We weten wel dat de hele tijd dat ze in Moab hadden gewoond, dat ze nog God was blijven dienen. Maar weet je wel, toen het voelde voor haar alsof God er niet meer was. Maar dat was niet waar. En wat ik wil zeggen is dat soms in je leven, we hebben het de afgelopen weken gehad over, weet je, de stormen in je leven. En soms hoe het leven totaal onverwachte wendingen kunnen gaan. Wat ik wil vertellen is, soms maak je iets mee in je leven waar het voelt alsof God er niet is. Waar het helemaal donker is, voelt alsof het licht er niet is. En wat ik wil zeggen is, puur omdat je voelt dat God er niet is, dat betekent niet dat God er niet is. puur als je gewoon de donker, als je voelt dat alles donker is, dat betekent niet dat het licht niet bestaat. Als je vragen hebt en je hoort geen antwoord van de hemel, dat betekent niet dat de antwoorden er niet zijn. Het betekent simpelweg dat je in rouw bent. Het is gewoon het deel van het proces. En ik wil zeggen vanochtend, dat is eigenlijk oké. Als christen soms, om iets mee te maken dat je niet snapt, dat je even dat meemaakt, dat je voelt, weet je wel, waar is God? De psalmen staan gewoon helemaal vol met psalmen waar mensen daarover praten. Ik denk, het is oké in de kerk om daarover te kunnen praten. Weet je, wij zijn een kerk van geloof, hoop en liefde, maar we verwachten niet, het is ook niet gezond, als je leven totaal op zijn kop gaat, dat je er doorheen loopt van halleluja, prijs God, weet je, alles is goed. Nee, het is oké soms om gewoon de verdriet mee te maken. En dat is eigenlijk een van de mooie dingen van de christelijke geloof. Weet je, er zijn andere filosofieën geweest die zeggen, nee, je moet stoer zijn en soms, weet je, je moet het gewoon op je af laten komen. Of boeddhisme zegt, nee, je moet eigenlijk gewoon niet voelen, weet je, geen verlangens en dan ben je beschermd tegen verdriet. Maar in het christelijk geloof mag je je verdriet voelen, mag je het zeggen, mag je het herkennen. Maar wat ik geweldig vind aan Naomi is haar beslissing. Haar beslissing was eigenlijk om terug te gaan naar haar volk. Nou, je weet, als je gaat terug naar je volk, je Israëlitische volk, dan kom je God overal tegen. Ik bedoel, het Joodse volk, dat was gewoon niet te scheiden, weet je wel. Eigenlijk was het een mooie gelegenheid voor Naomi om gewoon in Moab te blijven en zeggen, weet je wel, God, vergeet het maar. Ik ga lekker de goden van de Moabites dienen. Maar dat deed ze niet. En dus wel wat ik wil zeggen is, wat je ook maar meemaakt in je leven, maak nu een beslissing. Het liefst, nou misschien zit je er nu in. Weet je, maak nu een beslissing. Maar als je er niet in zit nu, maak nu een beslissing voor de toekomst. Dat je altijd terug naar de kerk zou blijven gaan. Dat je altijd naar de kerk blijft komen, wat er maar gebeurt. Want ik kan je vertellen, die donkere wolken, die zullen op een dag weer weggaan. Er komt zo'n straaltje licht tussen. De antwoorden zullen komen. Niet in één grote waterval, maar gewoon één voor één komen de antwoorden op je vragen. Komt dat gevoel weer van, hey, God is toch bij me. Ik voelde het niet, maar toch was hij er. Dat zal terugkomen als jij in een plek blijft waar God je kan aanraken. Als je ervoor open blijft. Als je niet wegloopt en denkt, oh, ik doe het helemaal alleen. Blijf gewoon naar de kerk komen. Dus ik vind het geweldig wat Naomi deed. Ook al dacht ze, ja, God heeft mij verlaten. Ze ging gewoon terug naar volk, naar Israël, waar God geëerd werd. Waar allemaal mensen om haar heen nog steeds God eerden en nog steeds God geloofden. Dus wie weet, dat is een hele mooie les voor ons in ons leven vandaag. Dus dat is even een stukje over Naomi. Maar nu wil ik het hebben over Rut. Wat een geweldige vrouw, weet je wel? Ik bedoel, ik bid dat als je ooit, weet je wel, zoiets verschrikkelijks meemaakt als Naomi, dat je een Rut in je leven hebt. En Rut die zegt, nee, ik blijf bij jou. En Rut, zij deed ook wat ze zei, weet je wel, ze was ontzettend trouw. Nou, we weten niet waarom Rut het deed. Het was een heel moeilijke beslissing voor haar. Eigenlijk zou ik denken, laten we ook niet vergeten, Rut had haar eigen verdriet, hè? Want zij was ook een man kwijt. Zij had ook vast gedacht, ik krijg kinderen met deze man. En dat was ook niet gebeurd. Zo, ja, ik weet het, mijn preek wordt vrolijker aan het einde. Oké, beloof. Ik kan er ook niks aan doen, dus dit is gewoon het verhaal. Dus zij had ook haar verdriet, maar weet je, zij, misschien dacht ze, nou, ik heb toch geen kans op geluk, want ik zal nooit van iemand houden zoals ik van deze man heb gehouden. Dus ze dacht, nou, ik zie Naomi, zij heeft me nodig. Maar eigenlijk zou ik denken, het beste voor Rut was inderdaad, zoals Naomi zei, waarschijnlijk gewoon in haar eigen land te blijven, met haar eigen vrienden, weet je wel, met de mensen waarmee ze was opgegroeid. Ze had vast een andere man gevonden. Ik zou denken, eigenlijk als Rut had gedacht aan haar eigen geluk, was het veel beter en veiliger om gewoon thuis te blijven. Door de beslissing te maken om naar het andere land te gaan, Dat was een heel risicovol beslissing. Weet je wel, het was, ik weet niet of het dezelfde taal was. Of, weet je, wat zijn de kansen dat je in het andere land ook nog een Joodse man vindt? Want in het andere land dan ben je de vreemdeling, weet je wel, ben je een beetje anders. En vertrouw me, ik heb erover nagedacht, oké. Okay? Want ik kwam naar Nieuw-Zeeland, naar Nederland. En ik dacht, oh, weet je, ga ik ooit iemand vinden? Gelukkig, ik heb Lucas gevonden. Vond mijn accent niet zo heel erg. Maar weet je, het was een risicovol beslissing van Rut. En dit is wat ik zo bijzonder vind van Rut. Rut durfde onzelfzuchtig lief te hebben. Haar beslissing was onzelfzuchtig. Het had niks te maken met haar eigen kansen, haar eigen geluk, weet je wel. Geen ambitie. Het was puur Naomi. Ik denk dat ze naar Naomi keek en ze dacht, als ik nu Naomi alleen laat, dan is Naomi helemaal alleen. Ze dacht, nee, dat kan niet laten gebeuren. Ik blijf bij Naomi. Ze was zo trouw. En ik denk, wij leven in een tijd waar onzelfzuchtig liefde hebben, ja, dat wordt niet echt enorm gevierd of promoot. Eigenlijk, als ik eerlijk ben, mijn mening, ik denk, we durven het haast niet meer. Weet je wel, we leven in een tijd. Ik denk dat als deze situatie zich, weet je wel, hier nu had afgespeeld, we in plaats van eerder iemand aanmoedigen om onzelfzuchtig lief te hebben, dat we eerder een beetje daarvoor waarschuwen. Is het herkenbaar? Eerder een beetje advies. We willen adviseren. Ik denk dat Rut eerder had gehoord naar Rut. Je moet eigenlijk wel even aan jezelf denken. Hè? Weet je, Rut, weet je het zeker? Je moet niet over je grenzen heen laten gaan. En ik moet hier nu een beetje voorzichtig zijn. Want er zijn inderdaad absoluut momenten wanneer je aan jezelf moet denken. En we moeten inderdaad even op ons grenzen letten. Snap je wat ik bedoel? Dat is soms op zijn plek gewoon goed advies. Maar als dat het enige advies is dat je krijgt, dan krijg je niet het hele verhaal. En haast dan kom je eigenlijk in het gevaar dat je alleen maar bezig bent met je eigen geluk en waar je zelf gelukkig van wordt. En wie weet, als je continu bezig bent om je eigen geluk na te jagen, daar word je niet per se altijd heel gelukkig van. Heb je er ooit over nagedacht? Wij leven in een tijd waar je persoonlijk geluk als individueel nooit zo hoog is geweest, nooit zo belangrijk is geweest. Er zijn heel veel maatschappijen geweest en volken en stammen en geschiedenis waar eigenlijk de gezamenlijk, wat is het woord, het gezamenlijk belang het belangrijkste was. Weet je, wat goed is voor de maatschappij, het was veel meer wij. Veel meer wat goed is voor het volk, wat goed is voor het land, dat doen we, dat leefde veel meer. We leven nu in een maatschappij waar de vrijheid om ons eigen geluk na te jagen, misschien wel denk ik het hoogste is wat er is. En ik kan je vertellen, ik ben er helemaal niet tegen hoor, oké? Okay? Ik ben er blij mee. Weet je, ik wil niet terug. Ik vind het mooi dat we in een land leven waar zoveel vrijheid is. Maar zoals ik net zei, als het het enige verhaal is dat je hoort, als het het enige advies is dat je hoort, dan mis je, je mist iets. Want ook al hebben we een samenleving waar we allemaal de vrijheid voelen, denk ik, om ons eigen geluk na te streven, hebben we toch heel veel ongelukkig mensen in de wereld, weet je wel. Jezus' boodschap was eigenlijk compleet anders, compleet tegen. Ik wil even dit is vooral van pas als we het hebben over relaties en vooral huwelijke en romantische relaties. Even heel kort verhaal. Ik was, ik weet niet, het was net voordat we naar Den Haag verhuisden, dat was het. Komt helemaal goed, Lucas. Lucas, wat gaat Nicole nu vertellen? We gingen verhuizen naar Den Haag. Volgens mij, het plan was 1 augustus en ik wilde heel graag op vakantie. Dus ik zei tegen Lucas, weet je, in april of zo, we moeten gewoon onze vakantie inplannen. Ik weet, we gaan in augustus, weet je, we willen juli, augustus verhuizen. Ik zei, laten we gewoon onze vakantie inplannen. Want anders, voordat je het weet, is de hele zomer opgeslokt door de verhuizing. En dan, je weet hoe het is, en opeens heb je niet vrijgenomen of je hebt het niet geregeld. En dan is het allemaal last minute en heel gestrest. En Dat wilde ik niet. Dus ik zei, Lucas, we moeten nu gewoon, weet je, laat gewoon doen. De verhuizing komt goed. We plannen gewoon onze vakantie. En Lucas zei, ja, Nicola, dat is eigenlijk helemaal niet zo slim, weet je wel. Misschien plannen we onze vakantie in, maar dan kunnen we ons huis niet verhuren. En weet je wel, straks moeten we eigenlijk verhuizen, precies in de tijd dat we hotels hebben geboekt en zo. Dus Lucas zei, nee, dat moeten we niet doen. Dus ik zei, op een gegeven moment dacht ik, weet je, ik laat het gewoon los. Oké, cool. Ik ga gewoon mee. Weet je, als we geen eenheid, dan doen we het gewoon niet. Dus ik was dus koffie aan het drinken met een vriendin. Die overigens single was toen. En ik vertelde haar, weet je wel. Ik zei, ja, ik ben eigenlijk een beetje gefrustreerd. Want ik wil heel graag op vakantie. Ik wil het gewoon inplannen. Maar Lucas vindt het geen goed idee. Dus ik dacht, weet je, ik heb het gewoon losgelaten. Het komt goed. Ze zei, oh, oké. En toen zei ze, heel cash. Oh, en zo gaat het dan bij jullie, in jullie relatie dus. Weet je, als Lucas zegt, nee, we willen het niet doen, dan doe je het niet. Ja, de boodschap was duidelijk. En ik moet zeggen, voor één flits ging er door mijn hoofd heen, ja, ben ik niet gewoon enorm onder de plak? Word ik niet gebruikt? Weet je wel, ja, misschien moet ik inderdaad gewoon op mijn grenzen nu staan en zeggen, maar ik wil het. En gelukkig was het maar een flits, want gelijk daarachteraan dacht ik, nee, natuurlijk niet. Ik zei, ja, zo gaat het wel in onze relatie. En andersom ook. Als Lucas iets wil doen, weet je wel, en ik wil het niet, dan, ik ben super blij en dankbaar. Ik weet dat Lucas naar me zou luisteren. En hij gaat niet zomaar iets doen als ik daar een zorg over heb uitgesproken. Doordat we een beetje hebben uitgepraat. En andersom noemen we dat onzelfzuchtige liefde. Maar als ik het aan een ander geef, dan is het opeens, ja, je moet wel een beetje aan jezelf denken. Hè? Interessant, hè? Dus wij zijn denk ik vaak in onze relaties zo bang. We zijn zo bang om onzelfzuchtig lief te durven te hebben. We zijn angstig. We denken, straks verlies ik mezelf in de relatie. Straks word ik gebruikt. Straks ben ik een vloermaat. Ik moet zeggen, toen ik eerst getrouwd was, ik zat er echt mee. Ik dacht, ja, als Lucas iets zegt en ik vind het een beetje vervelend en ik zeg er daar niks van, ben ik dan een vloermaat? Oké. Je moet toch voor jezelf opkomen. Weet je, je moet, ja. Oké, tijd voor een Bijbeltekst. 1 Johannes 4, 19. Wij, heel simpel, wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft lief gehad. Dus wat ik zie is, wij hebben elkaar lief omdat God ons eerst lief heeft gehad. En dit is heel belangrijk. Zie, als jij weet, diep in je ziel, diep in de wortels van je hart, dat God jou lief heeft, dan ben jij vrij om een andere lief te hebben en jij zal nooit een vloermaat zijn. Jij zal jezelf nooit verliezen in een relatie wanneer jij weet hoeveel God van jou houdt. Wanneer jij weet, ik ben geliefd, dan hoef je daar nooit bang voor te zijn. Weet je wel, van dat ding over gebruikt worden, heeft heel vaak te maken met een heel laag zelfbeeld. Maar als jouw zelfbeeld goed is, als jij secure bent, als jij weet, God heeft mij lief, God houdt van mij, God zorgt voor mij, dan ben jij vrij om de liefde door te geven. Zie, wij denken heel vaak, oh, weet je, Wij hebben elkaar lief als de andere persoon het verdient. Dus soms hoor je, ja, waarom is het niet alleen maar een romantische relatie? Ja, waarom doe je dat nou voor je zus, weet je wel? Ik weet hoe ze jou behandelt. Weet je, waarom behandel je je moeder zo, weet je wel, na wat ze tegen je heeft gezegd? Weet je, waarom ben je zo lief voor je man of je vrouw? Ik weet wat die gedaan heeft, weet je wel. En wij denken, ja, ze verdienen het niet. Ze verdienen ons onzelfzuchtige liefde niet. Maar het punt is, we verdienen het eigenlijk allemaal niet. Als we elkaar alleen maar lief hebben op onze beste dag of wanneer we het verdienen, ja, wat voor liefde is dat nou eigenlijk? Jezus roept ons om elkaar onzelfzuchtig lief te durven hebben. Je denkt, wow, Nicola, Dit is een harde preek. Dit is een heel harde preek. Dit is keihard. Eerst begon je allemaal over verdriet en als het verkeerd gaat in je leven. En nu zeg je dat het gewoon onzelfzuchtig lief moet hebben. Je kent, weet je wel, mijn familielid niet. Hoe kan ik dit ooit doen? Ik ga je vertellen, oké? Ik geef niet alleen maar vragen, ook antwoorden vanochtend, oké? Matthäus 25, 37. En dit is een interessant verhaal waar Jezus zijn discipelen vertelt eigenlijk hoe je in de hemel komt. Hij zegt, weet je, er komt een dag waar God iedereen gaat beoordelen, iedereen's werk gaat beoordelen. En hij zegt, sommige mensen zal hij belonen en sommige mensen niet. En hij zegt tegen de rechtvaardigen, hij zegt, hey, kom maar binnen, kom maar genieten van mijn rust, kom maar genieten van mijn aanwezigheid. Want toen ik honger had, hebben jullie mij gevoed. Weet je wel, toen ik dorst had, hebben jullie mij drinken gegeven. Toen ik een nood had, hebben jullie mij voorzien. Weet je wel. En dan krijg je deze tekst. Dan zullen de rechtvaardigen hun antwoorden. Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of dat u in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? En de koning, dat is dus God, zal hun antwoorden. Ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Dus wat ik hier zie is dat God ons vraagt om elkaar lief te hebben, omdat we God lief hebben. Oké, ik had de laatste preek gehoord en het is een geweldige, geweldige catchy zin die in mijn hoofd bleef hangen. Het is in Engels, maar ik ben toch een Engelse docent in mijn vrije tijd. Dus hier komt het. Zij zegt, you have to replace the face. See, het rijmt in het Engels. Replace the face betekent vervang het gezicht. Dus zeg tegen de persoon naast je, replace the face. Wat Jezus hier zegt, wat God zegt, is you've got to replace the face. Wat jij voor een ander doet, doe je eigenlijk voor mij. Want kijk, wij durven niet een ander onzelfzuchtig lief te hebben, want we kennen elkaar. We gaan elkaar teleurstellen, weet je wel. Misschien ziet de persoon het niet, misschien waarderen ze het niet. Misschien word ik dan alleen maar door de persoon gebruikt, word ik opgemaakt en word ik helemaal ongelukkig. Maar Jezus zegt, nee, maar als je het voor mij doet, ik zie het. Ik zie het, ik herken het en ik heb jou ongelooflijk lief en ik zal ervoor zorgen dat jij beloond wordt. Ik zal ervoor zorgen dat het goed met je gaat. Ik zal ervoor zorgen dat jij gelukkig wordt. Ik zal verfrissing op je pad brengen. Ik zal je opbouwen en je bemoedigen, want ik heb jou ongelooflijk onzelfzuchtig lief. Wij kunnen anderen lief hebben alleen wanneer wij de liefde van God hebben, wanneer wij de liefde van God kennen. Dus Jezus zegt, ja, hoe kunnen we onzelfzuchtig lief hebben? Replace the face. En als ik kijk naar Rut, ja, zij kent uiteraard de zin niet, but she was replacing the facing. She was replacing the face. Weet je, zij was het niet alleen maar voor Naomi zelf aan het doen, want als dat het geweest was, dan, weet je, was ze teleurgesteld geraakt. En ik weet niet of dit is je opgevallen, maar toen we het eerst voorlas, weet je, Naomi, ze kwam terug in Bethlehem en ze zei, noem me niet Naomi, noem me Mara. De onzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. De Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen. En ik denk, lege handen? Hallo, Naomi, je hebt Rut toch? Heb je niet gezien? Heb je niet gehoord wat Rut net tegen je gezegd heeft? Weet je, heb je niet door dat Rut net haar hele leven, haar vader, moeder, haar vrienden, haar hoop op geluk voor jou heeft opgegeven? Rut staat bij je zij. Dit was eigenlijk een moment voor Rut om enorm beledigd te voelen. Echt te denken, Wat zeg je nou? Je bent met lege handen teruggekomen. Wat denk je? Weet je, wie ben ik nou? Ze had eigenlijk, ik had het niet helemaal gek gevonden als ze had gezegd, ja, dag. Weet je, I'm out of here. Nee, maar zij had een belofte gemaakt. En ik denk, meer dan dat de belofte naar Naomi was, het was een belofte naar God. Ze zei, weet je, ja, misschien gaat Naomi nu een beetje... Nou, Naomi, ze bedoelde het niet. Ze was een vrouw in rouw. Ze was een vrouw in verdriet. Dus ze had het helemaal niet door. Maar Ruth dacht, weet je, ik heb mijn belofte niet alleen maar aan Naomi gedaan, maar aan God. En ik blijf aan God trouw. En ik weet dat God aan mij trouw blijft. En dat is eigenlijk... Ja, het is woensdag, maar ik heb het toch wel best wel veel over het huwelijk. Dat is eigenlijk de kracht van het huwelijk. Dat je maakt je beloftes aan God. En niet per se en ook aan de persoon, maar meer aan God. Van als het dan even niet goed gaat, dan weet je dat je in God kan blijven vertrouwen. Dat je in God kan blijven hopen. En hij geeft je de kracht om toch lief te hebben. Eigenlijk dezelfde vrouw, het was Leanne Matthysius trouwens, ik vind haar een geweldige vrouw, die zei replace the face. Zij laatste, ja, we zijn zo bang, het was dezelfde preek, ze zei, we zijn bang om gebruikt te worden. Ze zei, weet je, als je getrouwd bent, natuurlijk word je gebruikt. Je gebruikt elkaar. Het heet het huwelijk, get over it. Oké. Maar goed, ik wil je voor aanmoedigen vanochtend to replace the face, weet je wel. En niet alleen maar, in een huwelijk, maar ook in je gezin. En weet je wat ik je kan vertellen? Wanneer je onzelfzuchtig lief durft te hebben, wanneer je denkt, hey, weet je, ik ga toch niet mijn eigen geluk altijd op de bovenste plaats zetten, maar het geluk van anderen. We zijn er vaak zo bang voor. Maar ik kan je vertellen, het is zo bevrijdend. Het is geweldig. Weet je hoe vermoeiend het is om iedere keer altijd je eigen gelijk en geluk, weet je wel, daarvoor hoeven te vechten. Je wordt er echt helemaal ongelukkig van. Maar wanneer je zegt, ach, weet je wel, ik hoef niet steeds voor mijn eigen geluk en gelijk te vechten. Ik laat het allemaal maar een beetje los en God, want het komt helemaal goed. Dan word je zo blij. Dan word je eigenlijk zo super vrij. Als ik je zegt, oh schatje, hou je beer voor me. En ik zeg, tuurlijk. Of course, hier, wil je chips ook? Oké, okay, ja, yeah, ik hou chips voor je, weet je wel. Nee, en ik ben niet onder de plak, want ik kies ervoor en ik weet wie ik ben. En ik weet dat ik onzelfzuchtig lief kan durven te hebben. Je bent vrij. En dat is ook nog een punt voor mij, is, ik zal even voorlezen. Onzelfzuchtig liefde is ongelooflijk bevrijdend. Eigenlijk, ik denk, toen dit kwartje bij mij begon te vallen... Ja, ik denk, ik ben nog nooit zo gelukkig geweest. Want je geluk komt dan niet zozeer uit wat andere mensen voor je kunnen doen. En weet je wel, en of iedereen je maar altijd goed behandelt. En of alles perfect gaat. Je haalt je geluk eigenlijk uit je liefde voor God. Die hij voor jou heeft en die jij voor hem hebt. En de hoop op een toekomst die hij voor je heeft. Dat is waar we ons geluk en ons liefde uit kunnen halen. Is dat goed? Ik heb nog één laatste. Oh, ik heb er eigenlijk twee. Wat gaan we doen? We hebben tijd. Ik moet ook, het is, weet je, ik kan er niet overheen zonder te noemen dat zij dit wel deed voor haar schoonmoeder. Ik denk, God heeft wel humor, want ik heb de allerliefste schoonmoeder ter wereld, dat wil ik gewoon even zeggen. Maar de meeste van ons, we hebben al een beetje moeite met onze ouders. Om onze ouders te respecteren soms, weet je. Maar je schoonmoeder, het was eigenlijk niet echt een... Weet je wel, de man was overleden. Het was geen bloed. Het was eigenlijk niet echt helemaal haar plicht. Maar ze zag, weet je wel, haar moeder. Ze dacht, ik ga mijn schoonmoeder respecteren. Ik wil één... ik dacht, dit is moederdag. Ik wil één tekst voorlezen in de Bijbel. Dit is... Deuteronomy 5:16. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Dan wordt u gezegend met een lang leven en met voorspoed in het land dat de Heer uw God u zou geven. Weet je wat zo bijzonder is aan deze tekst? Dit is een van de geboden. Je hebt gehoord van de 10 geboden. Van alle 10 geboden, dit is de enige gebod met een belofte daarachteraan. De rest van de andere 9 geboden, dat zijn allemaal eigenlijk gewoon niet doen. En er zijn niet doen, punt. En er zijn 2 die zeggen wel doen. Dat is, weet je wel, hou van God. En maar dit is de enige gebod met een belofte daarachteraan. Er staat, eer uw ouders En het zal goed met je gaan. God ervoor zorgen dat het goed met je gaat. En het is echt zo waar. Kijk, ik heb een super moeder. En ik had een hele leuke vader. Dus weet je wel, ik ben gezegend. Dit is een makkelijke tekst voor mij. Maar ik weet hoe het is soms. Als het een beetje stroef zit met je relatie met je ouders. God zegt, respecteer. En het betekent niet dat je zegt dat ze perfect zijn. Het betekent niet dat je zegt, weet je wel, oh, alles is perfect of zo. Maar je respecteert hen puur omdat God dat van je vraagt. Omdat ze je ouder zijn, omdat ze je toch leven hebben gegeven. Weet je wel, het maakt niet uit wat ze hebben gedaan, weet je wel, of hoe dat allemaal zit. God zegt, respecteer ze en zo goed met je gaat. En weet je, ik twijfelde of ik dit wil zeggen, maar ik ga het gewoon doen. Ik heb al genoeg gezegd. Wat ik wel vaak zie, is mensen die moeite hebben met het respecteren van hun ouders, hebben vaak ook gewoon in het algemeen een beetje moeite met het respecteren van autoriteit. En we hebben het allemaal, denk ik, gezien. Als je moeite hebt met autoriteit, dan gaat het gewoon stroef, weet je. Het begint al op school. Je hebt ruzie met je docenten. Gaat niet goed op school, ruzie met je docenten. Ga je naar je opleiding, gaat stroef op je opleiding, want je hebt ruzie met je begeleider. Ga je naar je stage, je hebt ruzie met je begeleider daar, dan krijg je werk. Gaat stroef op je werk, omdat je ruzie hebt met je baas. Weet je, en thuis heb je ruzie de hele tijd. Je snapt wat ik bedoel. En misschien denk je, oh crap, dat ben ik. Weet je, jij kunt het doorbreken. En de enige manier om het te doorbreken is om iets helemaal geks te proberen. Iets te doen wat totaal niet natuurlijk aanvoelt. Om gewoon even dat patroon helemaal dwars doorheen te lopen. En dat is iets geks proberen zoals onzelfzuchtige liefde. Iets geks zoals respecteren, zoals replacing the face. Weet je wel, oh, ik zie het niet, ik voel het niet, maar ik ga vandaag gewoon mijn moeder opbellen. En ik ga gewoon denken dat ik Jezus aan de lijn heb. Maar kan ik ook zeggen, er zitten hier waarschijnlijk ook ouders die zeggen, ja, ik moet het eigenlijk ook doen voor mijn zoon of mijn dochter. Ja, want zonen en dochters zijn ook niet altijd perfect. Laten we wel even in balans brengen. Hè? En zonen en dochters kunnen ook soms ontzettend vervelend zijn en de ouders ontzettend veel kwetsen. Dus als jij je zoon of dochter moet opbellen, dan voel je vrij om dit ook toe te passen. Replace the face. Weet je wel, vraag God dat hij zijn liefde in jouw hart zal laten schijnen. En dat jij dat dan door kan schijnen. Amen. Amen, amen. Laten we staan. Ik wil de muzikanten vragen om naar voren te komen. Dus het thema voor vandaag. Oh, en ik heb het verhaal niet eens afgemaakt. Maar weet je, dat was ook een bewuste beslissing. Want ik dacht, ja, Rut, het is veel te veel. Veel te veel voor één kleine zondagochtenddienst. Maar misschien, ja, misschien vaderdag maak ik het af. Dan hebben we het over Boaz. Enter Boaz. Maar weet je, uiteindelijk kwam het goed met Rut. En zij stond er onbekend. Niet om het feit dat ze een weduwe was zonder kinderen. Maar zij stond bekend om haar trouw en loyaliteit aan God en aan Naomi. En uiteindelijk vond ze wel de liefde weer. En ze kreeg wel kinderen. En als je het einde van het verhaal niet kent, haar is het achtste kleinzoon. Niet haar kleinzoon, maar de zoon van haar kleinzoon. Werd een van de bekendste, grootste koningen die Israël ooit heeft gehad. Zij was namelijk de overgrootmoeder van koning David. En daarom staat haar verhaal in de Bijbel. Maar het was nooit geweest als ze niet onzelfzuchtig lief had durven te geven.